Fijn dat we vanavond hier weer kunnen zijn, broeders en zusters. Hè? En er staan nog meer avonden gepland ook. Wat er van terecht komt, dat zien we wel. Maar we hebben ze in ieder geval genoteerd. En dan zeggen we altijd zo, de Heere wil en wij leven, hopen wij er te zijn. Hè? Ja. Wij willen dit seizoen, deze Bijbelstudies, willen we toch bezig gaan ook met een mooi onderwerp wat mij betreft. En dat is alle geestelijke zegen. Zo heet het officieel. En dat is naar aanleiding van Efeziërs hoofdstuk 1. Dus daar gaan we maar eens opzoeken eerst. Dan gaan we dat gedeelte met elkaar lezen. Efeziërs hoofdstuk 1. En daarvan lezen we dan voor dit moment de eerste 14 versen. En ik lees uit de herziene Statenvertaling, hè? Net als vorig jaar. Maar goed, dat u het even weet. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God, aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus die in Efeze zijn. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft. Opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden. Door Jezus Christus in zichzelf. Overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. In hem hebben wij de verlossing, door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade, die hij ons overvloedig geschonken heeft in alle wijsheid en bedachtzaamheid, toen hij ons overeenkomstig zijn welbehagen, dat hij in zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van zijn wil bekend maakte. Om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. In hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij die daartoe voorbestemd waren naar het voornemen van hem die in alle dingen werkt overeenkomstig de raad van zijn wil. Opdat wij tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn, wij die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. In hem bent ook u, nadat u het woord der waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. In hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. Nou, tot zover maar. Ja, het is wat, hè? Moet er even over nadenken wat je allemaal leest eigenlijk. Het zijn ook lange zinnen. Je moet wel even met aandacht de komma's en de punten tot je door laten dringen. En nou ja, laat ik zeggen, het is geen romannetjestaal. En dat was ook niet Gods bedoeling. En dan kan er ook iemand zijn die zegt, ja, maar wat hier allemaal staat, dat is veel te moeilijk voor mij. Ja, dat zijn de twee kanten van de Bijbel, hè. Aan de ene kant is de Bijbel heel erg gemakkelijk om te lezen. En waarom kan ik dat zo zeggen? Wel, omdat namelijk nergens in de Bijbel staat dat je dat wat je leest ook moet begrijpen. Hè? En dat maakt het dus erg makkelijk. En aan de andere kant, ja, Als iemand zegt, ja, het is zo moeilijk, dan is dat ook waar. En dat komt omdat de Bijbel niet maar een gewoon boek is, door een mens geschreven of zo. Want dat de Bijbel het woord van God is. Hè? En dat woord van God is altijd te moeilijk voor de natuurlijke mens. Hè? En om die woorden ten volle te verstaan, heb je ook de geest van God nodig. En iedereen die gelooft in de Heer Jezus Christus, die heeft die geest van God ontvangen. En door de geest kunnen we ook verstaan eigenlijk wat God te zeggen heeft. Als we even terugbladeren naar de eerste Korinthebrief. Dan is het mooi om te lezen wat daar staat. En daar schrijft apostel Paulus in hoofdstuk 2. En ik, broeders, toen ik bij u kwam, ben ik niet gekomen om u met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen. En je moet voorstellen, Korinthe, dat was een havenstad in die tijd, een belangrijke stad, waar van alles te koop was, hè, waar van alles te doen was. Waar heel die Griekse cultuur in die tijd, zoals dat binnen het Romeinse Rijk gestalte kreeg, ook aan de orde was. En ja, de Grieken zoeken wijsheid, staat ergens anders in de Bijbel. Maar Paulus had zich voorgenomen om daar naartoe te gaan en dan niet als een soort wijze daar allerlei moeilijke woorden en moeilijke taal te uiten. Nee, zegt hij, ik had mij voorgenomen, vers 2... niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Dus dat was eigenlijk zijn boodschap daar in Korinthe. Jezus Christus en die gekruisigd. En ja goed, dat is natuurlijk veel meer dan even die paar woorden. Maar dat gaat erom dat hij met de boodschap kwam dat er verlossing is, dat er verzoening is, dat er vergeving is van al je zonden. Door de Heer Jezus Christus die gekruisigd is. Aan het kruishout van Golgotha. Dat hij de verlosser is, de redder der wereld. Dat gaat er bij de wijze mensen in deze wereld eigenlijk niet in. Ik weet niet of u toevallig nog gisteravond gezien hebt. Ik wist ook helemaal niet dat het was, maar ik zag het toevallig. Er was een programma van de EO. Van Thijs van de Brink. Die had een interview met Wouke van Schermburg, dat is zo'n journaliste. En op zich wel een pinter mens. Maar daar had hij zo'n gesprek mee, weet je wel. Adieu God heet dat programma. Ze was ooit wel, in christelijke omgeving heeft ze gewoond enzovoort. Maar ze heeft later God vaarwel gezegd. Maar die zei dat ook nog letterlijk weer gisteravond. Hè? Je gaat me toch niet vertellen dat door iemand die aan een kruis gestorven is, dat daardoor de hele wereld gered is. Weet je wel? Dat komt er met de verste verstand niet bij. Dus dat is altijd actueel. En als je met zo'n boodschap komt in deze wereld van wijsheid en know-how en zo, ja, dan word je een beetje een soort voorachtelijk aangezien. Want dat geloof je toch zelf niet? Dat heel de wereld gered is en dat er verlossing is door iemand die aan een kruis gestorven is. Dat ging er in Paulus dagen ook al moeilijk in. Maar Paulus die had zich voorgenomen om niet met woorden van wijsheid en omhaal van woorden allerlei dingen te gaan zeggen. Hij zegt, ik ben maar gewoon gekomen met de boodschap Jezus Christus en die gekruisigd. Heel simpel. En ik geloof ook wat dat betreft, broeders en zusters, dat we daar niet te moeilijk over moeten doen. Kijk, op basis van argumenten win je het toch niet hoor. En ook nergens in de Bijbel staat dat wij anderen moeten overtuigen op basis van die argumenten. Kijk, als je heel veel geluk hebt, dan gebeurt dat een keer, maar over het algemeen lukt dat toch niet. Want als je wat zegt, dan zal altijd de reactie zijn, ja maar, en zo gaat het maar door. God heeft ons ook niet opgedragen om dat te doen op deze manier. Wat de Heere God in ons hart gelegd heeft, daarvan mogen wij getuigen. En ook daar moet je nog voorzichtig mee zijn dat je je paarden niet voor de zwijnen werpt. Hè? Moet je ook niet moeilijk overdoen, moet je ook niet al te krampachtig overdoen. Hè? Bij tijd en gelegenheid, als iemand verantwoording vraagt van datgene wat we geloven, dan mogen we gewoon zeggen wat we geloven. En of men dat nou wijs vindt of niet wijs, of weet je, dat is allemaal niet in de orde. Het gaat om het simpele getuigenis. En nou ja, goed, hij gaat dan zeggen, verder in vers 3, en ik was bij u in zwakheid met vrees en veel beven. Nou, die mensen die kom je vandaag nooit meer tegen eigenlijk. Hè? Die zeggen van, joh, ik getuig elke dag van de Heer Jezus. Overal waar ik kom, daar getuig ik van de Heer Jezus. En het doet me helemaal niks. Hè? Zie je wel? Hier in Woerden ook. Ja, bij ons in Wijk bij Duurstede is het wat anders. Daar hebben de meeste geloven, die hebben toch wel een beetje, nou ja, zo openlijk getuigen van Jezus, weet je wel. Ja. Nee, maar zo werkt dat in de praktijk vaak. Hè? Soms moet je dingen overwinnen. Hè? Of zie je er als een berg tegenop. Of kom je in een omgeving terecht dat je denkt van, och mensen. Hè? Ja. Nou, Paulus die ging ook. Moet je nagaan, dan hebben we het over de apostel Paulus. Die ging ook in zwakheid met vrees en veel beven. En de man die ging vertellen van de Heer Jezus en hij, ja, hij moest het er ook echt toe zetten om dat te doen, want hij was vervuld met vrees en beven. En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigen woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht. Dus eigenlijk gewoon in afhankelijkheid van de Heer. Opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God. En wij spreken wijsheid onder de geestelijk volwassenen. Maar een wijsheid niet van deze wereld en ook niet van de leiders van deze wereld, die teniet gedaan worden. Wij spreken echter de wijsheid van God. Als een geheimenis. Een wijsheid die verborgen was en die God voor alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid. Een wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft. Immers, als ze die gekend hadden, zouden zij de Here der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. En daar zie je eigenlijk dat geheim van de boodschap van dat kruis. En dat God juist die weg heeft uitgekozen om de wereld te redden. De weg van lijden en sterven. De weg die dwars door het lijden heen gaat om daardoor heen te komen tot heerlijkheid. En ook daarover kun je van alles en nog wat zeggen en denken en redeneren, maar dat is wat de Bijbel zegt. En dan kun je afvragen, ja, maar was er nou geen andere weg? Nou ja, misschien wel. Voor God is niks onmogelijk, dus misschien was het ook wel een andere weg geweest. Tegelijkertijd zeg ik ook van, nou ja, kennelijk niet, anders had God deze weg niet gekozen. Zo simpel is het. Bovendien, het gaat er ook niet om of wij besef hebben van waarom de Heere God deze weg gekozen heeft, deze weg gegaan is. Het feit is dat in de Bijbel daarvan wordt getuigd dat dat de weg is. En we hebben inmiddels natuurlijk met elkaar, ja, toch geregeld in de Bijbel gelezen. En we hebben gezien dat het eigenlijk geweldig is hoe God. En dat blijkt hier ook wel uit. Hè, want daar komt een wijsheid van God wordt daarin openbaar. Die zelfs de leiders van deze wereld staat er niet hebben gekend. Die hadden daar geen flauw benul van. En want zegt Paulus, als ze daar wel enig benul van gehad hadden. Dan hadden ze de Here der heerlijkheid nooit gekruisigd. En hoe hebben ze niet hun best gedaan om de Heer Jezus uit de weg te ruimen destijds? Natuurlijk waren de geestelijke machten van de boze op de achtergrond daarbij aanwezig. Het was een strijd tussen het rijk der duisternis en het rijk van het licht. Tussen het kwade en het goede. En steeds is geprobeerd om die weg van God te blokkeren. En uiteindelijk is het dan gelukt om de Heer Jezus veroordeeld te krijgen en de Joden hebben hem in handen van wetteloze mensen overgegeven, Romeinen, om gekruisigd te worden. En toen dachten ze, ziezo, daar zijn we vanaf. Ja, want zo ver reikt de wijsheid van de mens. Die kan niet verder kijken ongeveer dan zijn neus lang is. En heeft ook geen besef hoe dat zit met leven en dood en daarna. En ze hebben de Heer Jezus uit de weg geruimd. En laat dat nou achteraf blijken precies de weg te zijn die God in zijn raadsbesluit ook al had aangegeven. Namelijk dat hij door de dood heen het nieuwe leven gestalte zou geven en zichtbaar zou maken. Ja, dat hadden ze van tevoren niet gezien, hadden ze niet geweten. Het heeft dus precies averechts uitgewerkt, eigenlijk. Het is precies anders uitgewerkt dan dat men van tevoren had gedacht. Men heeft het niet geweten. Maar het is zoals geschreven staat, vers 9. En dan citeert Paulus een vers uit het Oude Testament. Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord. En in geen mensenhart is opgekomen. Dat is wat God bereid heeft voor hen die hem lief hebben. Je ziet dat deze tekst dus betrekking heeft op dat geheimenis. Van de weg die de Heer Jezus is gegaan. Door het lijden heen. Door de dood heen naar het leven. En nou komt het ook. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door zijn geest. En inderdaad, door het geestelijke inzicht in zijn woord zijn we tot ontdekking gekomen dat dit de enige juiste weg is, de goede weg. En de Heer Jezus heeft zelf ook gezegd toen hij nog op aarde was, te midden van zijn discipelen, ik ben de weg en de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij. En daarmee wordt hij zelf ook in het middelpunt geplaatst, de Zoon van God. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door zijn geest. De geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God. Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de geest van God. Kijk, een mens weet ten diepste alleen zelf wat er voor 100% in hem of haar leeft. En hoe goed je elkaar ook kent misschien. En hoe lang je misschien ook met elkaar optrekt. En dan kun je elkaar heel goed leren kennen. Je kunt met elkaar lezen en schrijven. En nou ja, noem het allemaal maar op. Maar uiteindelijk, de allerdiepste kennis van wat in iemand leeft. Wat in iemands gedachten is. Weet je, dat is toch voorbehouden aan die persoon zelf. Dat is nou eenmaal zo. En je kunt er misschien heel dichtbij komen door een intensieve relatie. Maar neem niet weg dat het toch ten diepste voorbehouden is aan degene, aan die persoon zelf. En dat is ook wat Paulus hieruit zegt. Wie weet nou wat in de mens is dan die geest van de mens die in hem is. En zo sta ik met God ook. Wie weet wat in God is dan de geest van God. En dan zegt hij, en wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest uit God. En dan komt er een woordje op dat. Met welke bedoeling dan? Waarom heeft God zijn geest nou gegeven aan ons, aan u en mij, aan zijn kinderen? Waarom heeft God zijn geest gegeven? Opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. En ik zet even een streep ook onder dat woord weten. En ik zeg nog maar eens, misschien ten overvloede, daar staat dus niet op dat wij zouden begrijpen. Dat staat er niet. Maar op dat wij zouden weten. En weten, weet je, dat staat in een heleboel gevallen los van het begrijpen. Natuurlijk, kijk, de dingen die je begrijpt, ja, die weet je vanzelfsprekend ook. Maar niet alles wat je weet, begrijp je daarom ook. Vooral als het gaat om die geestelijke dingen, om dat woord van God, om dat plan van God enzovoort. Ja, kun je een heleboel dingen weten. En waarom weet je ze? Omdat de Bijbel het zegt. Want je gaat natuurlijk als kind van God ervan uit dat als je de Bijbel leest, dat dat ook de waarheid is. Want de Bijbel is voor jou het woord van God. En is daarmee ook de autoriteit, het criterium. En van die dingen, Ja, vers 13. Van die dingen spreken wij ook, niet met de woorden die menselijke wijsheid ons leert, maar met de woorden die de Heilige Geest ons leert, om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken. Nou, zo gaan we terug naar Efeze 1. En dus je hebt de geest van God nodig om te gaan ontdekken wat God zegt in zijn woord. En ik probeer dat dan altijd zo tot uitdrukking te brengen dat je na verloop van tijd, want dat is echt niet van de ene op de andere dag of zo, daar gaan soms jaren overheen. Hè, dat is de geestelijke opvoeding. Ik bedoel, maar dat is net zoals in het natuurlijke leven. Hè. Een kind wordt geboren op een zeker ogenblik en dan is het ook niet in één klap volwassen. Hè. Dat duurt nog 21 jaar. Hè? En voor sommigen heb ik wel het idee dat het wel 58 jaar duurt. En dan is het nog niet voor elkaar. Hè? Ja, die figuren heb je ook. Ik zal geen namen noemen verder. Nee, maar zo gaat dat nou eenmaal. En in het geestelijk leven is het precies zo. Het is niet zo dat hè, als je een kind van God geworden bent, hè, dan worden je ogen geopend feitelijk voor de waarheid van God. En dan snap je het ook allemaal in één keer. Nee, daar gaat ook soms jaren overheen. En langzamerhand, en zo probeer ik het dan te onderscheiden, ga je de dingen die je misschien met je natuurlijke verstand helemaal niet kunt begrijpen, die ga je toch langzamerhand verstaan. En dan, goed. Dat verstaan, dat heeft dan iets van, je weet dat het zo is, omdat de Bijbel het zegt en je kunt niet alle details doorgronden, maar aan de andere kant, het wordt je zo vertrouwd dat het gewoon je uitgangspunt wordt. Hè? Dat je er gewoon mee leeft en dat het voor jou gewoon waarheid is. En ik geloof dat dat het bijzondere is van de werking van Gods geest. Hè? Maar je moet goed bedenken dat die geest van God, die werkt nooit buiten het woord om. Hè? Ik bedoel, de geest van God, die kan je nooit dingen wijsmaken die niet in overeenstemming zijn met het woord. En want dat woord, dat is ook een product van Gods geest. Hè? Dat zegt apostel Paulus in 2 Timotheus 3. Hè? Dat al de schrift is van God ingegeven. Letterlijk staat het door God ingeblazen. Hè? Van bovenaf, door God ingeblazen. Hè? En dat betekent dus dat al de schrift, of in het Oude Testament, Nieuwe Testament, alles. He, God heeft natuurlijk schrijvers gebruikt om die woorden allemaal op te schrijven, maar door zijn geest, en dat is ook weer zo'n verborgenheid eigenlijk, door zijn geest heeft hij hun gedachten, hun pen geleid. Zodat uiteindelijk God zelf de auteur is van de gehele Bijbel. He, en dat, tot die ontdekking kom je ook wel, want als je de Bijbel dan gaat bestuderen, dan merk je dat het gewoon een eenheid is. Hè? En dat natuurlijk wel hele geschiedenis is en zo. Maar het is een eenheid. Dat elke bladzij ademt dezelfde geest. Hè? En tot die ontdekking kom je wel. Na verloop van tijd. En dat is ook logisch. Want het is ook zo. Het is ook door die ene geest dat het tot stand gekomen is. Dat zou ook niet anders kunnen. He, dus door zijn Heilige Geest weet je al die dingen en ga je langzamerhand verstaan wat Gods bedoeling is. Nou, dit zijn wat inleidende woorden die we echt wel nodig hebben, ook als we met Efeziërs hoofdstuk 1 aan de gang gaan. En met dat thema, alle geestelijke zegen, want het zit er al in, hè? Alle geestelijke zegen. He, en ik kan u op voorhand al verklappen dat het daarin dus niet gaat om alle materiële zegen. Voor zover die er is. Het gaat om de geestelijke zegen. En dat is waar Paulus ook in dit Bijbelgedeelte over spreekt. En daar hopen we dan met elkaar ook aan de gang te gaan. We laten het eerste vers zegt Paulus een apostel van Jezus Christus door de wil van God. Een apostel van Jezus Christus door de wil van God. En dat woord wil, dat is verbonden aan het besluit van God. In Romeinen 1 noemt hij zichzelf een geroepen apostel. En in Galaten 1, daar staat een apostel geroepen, niet vanwege mensen, ook niet door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader die hem uit de doden opgewekt heeft. En inderdaad, als je de geschiedenis leest van de apostel Paulus, dan kom je ook tot die ontdekking. He, want als er nou één wonderlijke levensgeschiedenis in de Bijbel vermeld staat, dan is het wel die van Paulus. He, want hij is, binnen dat Joodse volk is hij geboren destijds. He, is opgevoed binnen dat Jodendom. En in de Galatenbrief, daar worden een aantal mooie dingen over gezegd. He, daar vertelt hij zelf van. He, dat hij het verder gebracht heeft in het Jodendom dan vele van zijn tijdgenoten. En dus hij was ook niet zomaar iemand. Hij had een opvoeding gehad bij Gamaliel. En Gamaliel, dat was een van de rabbijnen, zeg maar. Een van de fariseërs die onderwijs gaf ook met betrekking tot het Jodendom. En die stond goed bekend. Dat was een goede opleiding, zal ik maar zeggen. Als je diploma had van die school, nou, dan telde je mee. Opgevoed aan de voeten van Gamaliel. Naar de wet een fariseer, zo schrijft hij het later in de Filippense brief. Dus hij was ook nauwgezet in de onderhouding van de wet. De fariseeën, dat waren in die tijd zeg maar de orthodoxen in de leer van het Jodendom. Daarnaast had je ook nog de Sadduceeën, die namen bent u wel eens tegengekomen in de Bijbel natuurlijk. En de Sadduceeën, dat waren, zouden wij vandaag zeggen, meer de vrijzinnigen. Nou ja goed, en dan had je binnen dat Jodendom nog een paar culturele en politieke groeperingen. De Herodianen had je bijvoorbeeld, aanhangers van Herodes en zo. Nou ja goed, zo had je verschillende groepen. Maar de Farizeeën, nou dat waren echt de orthodoxen, die waren recht in de leer en zo. Wat je er ook verder bij mag voorstellen. Maar in die omgeving was Paulus dus opgegroeid, opgevoed. Uit de stam van Benjamin is die afkomstig. Hij was om het zo maar te zeggen een ras echte Jood. Lichamelijk opzicht, maar ook in geestelijk opzicht. En hij leefde daar helemaal in. En ook in het begin van de geschiedenis, als de Heer Jezus eenmaal naar de hemel gegaan is en de apostelen, Petrus en de zijnen de boodschap verkondigen in Jeruzalem en omgeving enzovoort, dan gebeuren er allerlei vervelende dingen. Dat je kunt dat allemaal in het boek Handelingen ook lezen. En dan is bijvoorbeeld ook Stefanus een van degenen die uiteindelijk gedood wordt om zijn getuigenis. Stefanus. In Handelingen 7 en Handelingen 8 kun je dat lezen. Hij verkondigt daar een geweldige boodschap. Heel indrukwekkend. Maar hij sprak ook de waarheid. En in een wereld waarin de leugen regeert is de waarheid niet altijd welkom. Nee, ik zeg dat helemaal verkeerd. Is de waarheid meestal niet welkom. En dat heeft Stefanus destijds ondervonden. Want alles wat hij zegt, zei was waarheid. Hij werd gedreven door Gods geest. De Heilige Geest raakte hem aan. En hij sprak woorden door de geest gegeven. Maar het eind van het liedje is dat ze stenen opnamen en Stefanus hebben gestenigd. En om die stenen te gooien moesten ze hun mantels even afleggen enzovoort. Want dan moet je natuurlijk eventjes voor aan de gang, Stenen gooien, weet je wel. Dan is daar iemand en dan moet je naar stenen naartoe gooien. Net zolang tot hij dood is. Kan je het voorstellen? Dan ben je orthodox in de leer en zo, weet je wel. En je hoort tot dat Jodendom. Ja, er zijn mensen die lopen ene Jezus achterna. En dat moeten allemaal niet. Dus die gaan we... Weet je? En nou staat er in Handelingen zo treffend. En zij legden hun mantels af aan de voeten van een jonge man genaamd Saulus. Saulus stond erbij. En hij keek ernaar. Hoe Stefanus werd gestenigd. En dan later in de geschiedenis, dan lees je dat Saulus ook binnen dat Jodendom inderdaad ook wel een naam heeft. En ook erop uitgezonden wordt om die Jezus-fans achterna te zitten. Die Jesus-people van die tijd, weet je wel. En hij ging hier naartoe en hij ging daar naartoe. En hij kreeg gewoon de geloofsbrieven mee van de Joden. Want die Paulus, Saulus heette die toen nog. Die kon je wel om een boodschap sturen. En op een zeker moment was hij op weg naar Damascus, moet je je voorstellen. Dus vanuit Israël naar Syrië notabene, Damascus. Zou hij vandaag natuurlijk helemaal niet naartoe gaan. Maar goed, toen kon dat nog, zou ik maar zeggen. En halverwege, ergens onderweg, openbaart de opgestane Heer zich aan hem. Heel specifiek aan hem. Hij grijpt hem als het ware in zijn nekvel en zegt, hier jij. En hij weet niet wat hem overkomt. Maar hij heeft daar een ontmoeting met de opgestane en de verheerlijkte Christus. En wat er allemaal gebeurd is op die momenten, ja, daar staat wel een beetje over in Handelingen. Je kunt het allemaal zelf nalezen. Wel mooi om te lezen op zich. Er staat ook een heleboel niet in natuurlijk. Het is maar een samenvatting. Maar één ding is duidelijk. Vanaf dat moment neemt het leven van Saulus een radicale wending. En vanaf dat moment, na die ontmoeting, staat voor hem vast Jezus Christus is de levende Heer. Het is inderdaad, hij wist natuurlijk zelf ook wel, dat was allemaal rondgegaan ook, dat die Jezus uiteindelijk gekruisigd was daar, op Golgotha en zo. Die rabbi die was uitgerangeerd. Ja, en er waren van die halve garen die verkondigden dat hij uit de dood was opgestaan. Maar ja, natuurlijk ook onzin, weet je wel. En die zat hij achterna en op een gegeven moment ontmoet hij degene van wie die mensen zeggen hij is opgestaan uit de dood. Wat moet dat voor die man geweest zijn? En want wij lezen dat natuurlijk achteraf zo, in zo'n boek, van met zwarte letters op wit papier. En ach ja, weet je, dat is lekker droog en zo, er zit geen emotie in papier en zo, weet je. Dus. Maar daarom is het goed om af en toe, als je wat leest, om er ook even over na te denken. Zeg je, moet je voorstellen wat dat voor die man heeft betekend op dat moment. Dat je zo ineens geconfronteerd wordt met die persoon, die halve garen daar uit Jeruzalem en al die anderen, verkondigd wordt en geloofd wordt, waar je achteraan zit om ze gevangen te nemen en zo. En ineens heb je een ontmoeting met die Heer. Heer, nou ja, hij was ook helemaal van de kaart. Maar hij zei op een gegeven moment wel, of hij zei, Heer, wie zijt gij? En dan zegt de Heer tegen hem, ik ben Jezus, die u vervolgt. Saul, Saul, waarom vervolg je mij? En had hij zelf natuurlijk ook geen antwoord op. Later zegt hij ook van ja, ik was gewoon een dwaas. En dan kijkt hij terug op zijn leven. Zegt hij, ik was een dwaas. Ik was een vervolger van de gemeente. Ik was een geweldenaar. Ik was een godslasteraar. En met al zijn vroomheid. Maar binnen dat systeem van het Jodendom. En aanvankelijk, toen hij daar nog in leefde, was hij daar blind voor. Toen had hij daar geen enkele. Toen meende hij het allemaal goed te doen. En toen meende hij in de voetsporen van zijn voorvaderen te gaan. En hij wilde die voorvaderlijke overleveringen, koste wat kost, ook verdedigen. Desnoods door mensen op te sluiten in de gevangenis. Zo kan iemand gedreven zijn door godsdienst. In dit geval het Jodendom. Maar later zegt hij van ja, Ik heb het in onwetendheid gedaan, schrijft hij ook ergens. De brief aan Timotheus. Zijn opvolger in de dienst, weet je wel. Zegt hij, ik heb het gewoon in onwetendheid gedaan. Maar neem niet weg, ik was een vervolger, ik was een geweldenaar, ik was een godslasteraar. En weet je wat nou zo wonderlijk is, broeders en zusters? Ik maak altijd op mij diepe indruk, die geschiedenis van Paulus, dat mag ik u wel vertellen. Want weet je wat nou is? Misschien is het goed om dat even te lezen in de Galatenbrief. Waarom zou ik het dan met mijn hoofd doen, hè? Straks denkt u nog van ja, hij verzint er van alles bij. Nee, lees maar, het staat er echt. Galaten hoofdstuk 1. Laat ik maar even vers 11 beginnen. Galaten 1 vers 11. Maar ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie dat door mij verkondigd is, niet naar de mens is. Want ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus. U hebt immers gehoord van mijn levenswandel, voorheen in het Jodendom, dat ik de gemeente van God uitermate fel vervolgde en die verwoestte. En dat ik in het Jodendom meer vorderingen maakte dan veel leeftijdgenoten onder mijn volk. Omdat ik een nog grotere ijveraar was voor de overleveringen van mijn vader. Dus Paulus die stak er met kop en schouders bovenuit. Saul. Saul heette die, hè? Ja, Saul. Ja, dan moet je mee uitkijken met een Saul die met kop en schouders ergens bovenuit steekt. Ken je die andere Saul ook nog? Ja, dat is de koning die Israël zich verkoos. Weet je nog? Saul, hè? Was ook een grote kerel. Die stak ook een kop boven alle anderen uit. Nou, in geestelijke zin was het met Saulus van Tarsus net zo. En maar, zegt hij, nou komt dat, maar toen het God die mij van de schoot van mijn moeder heeft afgezonderd en geroepen door zijn genade, behaagde zijn zoon in mij te openbaren. opdat ik hem door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen, ging ik niet meteen te raden bij vlees en bloed, ging ik ook niet naar Jeruzalem, naar hen die al voor mij apostel waren, maar ik vertrok naar Arabië en keerde weer terug naar Damascus. En wat ik nou zo bijzonder vind, is dat hij hier zegt dat hij van de schoot van zijn moeder af aan al afgezonderd was. En ik kan er geen andere conclusie uit trekken dan dat Paulus hier dus eigenlijk zegt van ja, toen ik geboren werd, had God mij al deze bestemming gegeven. Van de schoot van mijn moeder aan heeft God mij afgezonderd. En hij heeft mij geroepen door zijn genade. Paulus ziet het als een genade van God, een gunstverlening. Want laten we eerlijk zijn, hij was dus helemaal niet op zoek naar Jezus of zo, of weet je wel. Nee, hij was hem juist aan het bestrijden. Hij ging een heel andere kant op. En als er nou in iemand de genade van God betoond is, dan is het wel in het leven van deze man. De heer Jezus niet naar hem toe gaan zeggen, zou u nou ook wel een volgeling van mij willen zijn of zo? Nee, hij was compleet geobsedeerd door die Jezus mensen en zo. En hij ging ze achterna en hij was erop uit om ze gevangen te nemen. En plotseling werd hij staande gehouden. En dat heeft zijn leven een omwenteling gegeven. En hij zegt, ik ben van de schoot van mijn moeder afgezonderd en geroepen door zijn genade. En het heeft God behaagd zijn zoon in mij te openbaren. En dat vind ik ook een hele bijzondere opmerking, moet ik eerlijk zeggen. Ja, ik heb dat van mijzelf nog nooit gezegd. En ik denk u ook niet, of wel? Maar wees nou eerlijk. U hebt nooit in een gesprek met mensen gezegd, ja, er is een moment gekomen dat God zijn zoon in mij wilde openbaren. Kijk, zo praat je niet, hè? Nee. Nee, nou ja, kijk, je kunt nog in zekere zin natuurlijk wel zeggen dat het zo is. Hè? Later lees je ook in de Bijbel dat Christus door de geest woning maakt in onze harten. Maar ja, om nou te zeggen, hij heeft mij afgezonderd om zijn zoon in mij te openen. Ik denk toch, broeders en zusters, maar u moet dat maar meenemen voor uzelf ook, hè. Dat het wel heel bijzondere woorden zijn die betrekking hebben op een heel bijzonder mens in Gods heilsplan. Namelijk Paulus. Hè? Ik kom daar zometeen nog wel even op als we een andere tekst gaan lezen. Maar vind je dat nou niet wonderlijk, dat die man dus al die jaren door, die is opgevoed in het Jodendom, die is naar Gamaliel gegaan, die heeft op zo'n school gezeten en die heeft onderwijs gekregen en die is door en door Joods geworden enzovoort, zodanig dat hij zelfs zo'n ijveraar was, veel meer dan zijn tijdgenoten om hem heen, hè. Die gingen allemaal naar de kroeg en die gingen dit en dat, maar Paulus die was maar bezig, hè. Ijveraar voor zijn voorvaderlijke overleveringen. En God wist eigenlijk al vanaf zijn geboorte dat hij later hem moest hebben. Typisch, hè? Vind je niet? Ik vind, ja. Had God dat niet anders kunnen regelen? En dan is mijn antwoord. Ja, dat had God anders kunnen regelen. Maar hij heeft het niet gedaan. Dus ook voor ons weer niet een kwestie van om dat te beoordelen of zo. Nee, je moet het gewoon nemen zoals de Bijbel het zegt. Alleen, ja, misschien... Kun je er wel iets uit leren ook voor je persoonlijk leven. Ik kom wel eens mensen tegen, vooral als ze wat ouder geworden zijn. En ze hebben dan de Heer Jezus leren kennen. Hè, dat ze wel zeggen, broeder Slachter, ik vind het zo jammer, hè, dat ik geen 20 was toen ik de Heer Jezus leerde kennen. Maar dat ik daar nota bene 65 jaar voor moest worden of zo, weet je wel. Zulke verhalen kom ik wel eens tegen. En dan zeg ik altijd bij, joh, zit nou niet over dat verleden. Hè, wees blij dat je het nu ziet. Hè? Ja, maar weet je, dat zijn van die wonderlijke dingen. Ik heb dat zelf ook ervaren in mijn leven, in mijn werk ook zelfs. Hè? Dat je vol fanatisme voor de Heer de boodschap verkondigt enzovoort. En later dan kom je tot ontdekking dat het even anders is dan dat je altijd verkondigd hebt. En dan moet je je mening weer gaan bijstellen. Weet je wel, en dan moet je dat zeggen. Nou, dat valt niet altijd mee. En dan denk je, ja, had God dat nou niet anders kunnen regelen? Hè? Ja, nee, maar kennelijk, zo loopt het nou eenmaal. En dat neemt niet weg dat het allemaal verkeerd was in die tijd. Hè? Nee, kennelijk is dat de weg die jij gaat. De weg die Paulus gegaan is. Zo gaan we allemaal onze eigen weg door het leven. Die is begonnen met onze geboorte. En die weg die gaan wij tot op de dag van vandaag. En vandaag speelt de Heer Jezus daarin een rol. En ik zou zeggen, wees er blij mee. Kijk niet al te zeer naar het verleden. Maar richt je ook vooral op de toekomst. En als er één ding is dat Paulus gedaan heeft. Ja, dan heeft hij dat ook gedaan. Hè? Hij schrijft ook in de Filippenzenbrief ook. Hè? Vergetende hetgeen achter mij ligt, strek ik mij uit naar hetgeen voor mij ligt. Ja. Kijk, want de man die had wel wat te vergeten natuurlijk. Maar hij zegt, vergetende hetgeen achter mij ligt. Hij kende zijn verleden, maar hij kende ook vooral zijn toekomst. En dat is mooi. Dus een apostel, bijzondere man, bijzondere... Ik ben weer terug in Efeze 1. Geroepen apostel, hè, niet door mensen of zo, of vanwege een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader die hem, Jezus, uit de doden heeft opgewekt. Dus naar het besluit van God is Paulus geroepen om apostel te zijn. Dat is zijn bediening geworden. Hè, hij die leefde te midden van dat Jodendom is door de Heer tot staan gebracht en vanaf dat moment heeft de Heer gezegd van nou ben je in mijn dienst en nou ga je doen wat ik je zal gebieden. Hè? En daarbij, dat kun je ook lezen in Handelingen, hè? Daar is God ook heel eerlijk in. Ja. Ja. Ik hoor het mezelf zeggen, stom hè. Ja. Tuurlijk is God daar eerlijk. Hè? Als ik dat zo zeg, dan zou ik kunnen veronderstellen dat God in bepaalde dingen oneerlijk is. Maar dit is natuurlijk niet zo. Hè? Maar het mooie vind ik dat in de Bijbel ook gewoon klip en klaar gezegd wordt, weet je wel. God draait er nergens omheen of zo. Hè? Wij willen het nog wel eens leuker maken, of, weet je wel. Nee, bij God is het gewoon zoals de dingen zijn. Hè? En ook wat deze dingen betreft, ja, spreekt God gewoon de waarheid. En dan weet ik eigenlijk niet meer precies waarom ik dat nou zo zeg. Waar was ik nou mee bezig? Help even. Dat heb je als je zo oud wordt als ik, hè? Dan word je vergeetachtig. Ik zei dat de Bijbel er eerlijk in was. Ja. Waarin is God dan eerlijk? Nou ja, inderdaad met die roeping van Paulus. Hè? Dat, ik wilde eigenlijk zeggen dat toen hij geroepen werd. Je kunt dat in het boek Handelingen lezen. Goh, je bent me wel echt tot hulp vanavond, zeg. Ik moet allemaal weer zelf opknappen. Maar goed, in Handelingen kun je dat ook lezen. Dat de Heere God dan ook zo eerlijk is. Om gelijk tegen Paulus erbij te zeggen door de Heilige Geest. Dat hij in verband met die bediening veel zal moeten lijden. Zie je? En dat bedoel ik er eigenlijk mee, hè. God, die spiegelt hem dus niks voor. Zo van, nou jongen, hè, nou ga je in mijn dienst en dan moet je eens kijken, weet je wat. Nee, hij zegt... Nu ga je in mijn dienst, je zult een getuige voor mij worden, voor Israël, voor de volken, voor koningen zelfs. Hè? Maar je zult veel moeten lijden. Dus van tevoren wordt Paulus al op de hoogte gesteld. En zijn verdere leven wijst ook uit dat het zo is. En in zijn laatste brieven, en dat is Efeze, is daar één van. Is geschreven in het laatste deel van zijn leven, gevangenschap. Daar zegt hij dat ook gewoon. Hè? En dan zul je ook ontdekken dat hij... geleerd heeft dat lijden wat hij door moet maken, omwille van zijn bediening, dat een geweldig doel heeft vanwege God, namelijk om een machtig geheimenis te openbaren en mensen gelovigen te laten zien wie ze mogen zijn in Christus. En dat heeft tot resultaat gehad dat wij hier op 30 september 2013 met deze dingen bezig zijn. En opgebouwd worden door datgene wat Paulus door Gods geest heeft mogen schrijven. Dat is toch bijzonder. Je hebt wel over iemand die 2000 jaar geleden overleden is. En zijn woord is nog altijd actueel. Maar dat komt omdat het Gods woord is. Nou goed, daar is de Heere God gewoon eerlijk in. Dus ook in dat soort dingen. Paulus hoefde zich verder geen illusies te maken. Maar hij heeft wel op een bijzondere wijze ook kennis gekregen aan de opgestane en de levende Heer. En die bediening van de apostel Paulus, die blijkt dan vervolgens, als je de geschiedenis volgt, tweeledig te zijn. Namelijk in de handelingentijd, en daar bedoel ik mee de tijd die in het boek Handelingen beschreven wordt. Als u dat even wil onthouden ook voor de komende bijbelstudies. Hè, als ik dus zeg de handelingentijd, dan is dat de tijd die beschreven wordt in het boek Handelingen. Dat is een periode van ongeveer 33 jaar, omvat dat. In die handelingentijd... was Paulus een dienstknecht en geroepen ook om de Joodse mensen, en dan voornamelijk de Joodse mensen die buiten Israël leefden, om hen bekend te maken dat die Jezus die gekruiseld was, want dat wisten alle Joden in de hele wereld wel zo'n beetje, dat die was opgestaan uit de dood. En dat deden Petrus en de zijnen al in het land, weet je wel. En Paulus die, ja, ik zeg altijd, Paulus die is door God in de buitendienst gesteld. He, want die moest, die werd ook buiten het land, kwam die tot bekering, zeg maar, he, op weg naar Damascus. En het heeft al een hele tijd geduurd voordat hij uiteindelijk weer teruggegaan is naar Jeruzalem en daar die andere apostelen ontmoet heeft. Maar goed, en hij werd ook in de buitendienst gesteld, dus hij moest naar de buitenlanden gaan. En overal waar Paulus kwam, zocht hij eerst de Joden op, de synagoge of de gebedsplaats of wat er dan ook was, he, waar Joden ook samenkwamen, om hen te vertellen dat die Jezus de Messias is en dat hij uit de doden was opgewekt. En in die zin ja, sluit hij daarmee aan bij het getuigenis van de 12 apostelen onder leiding van Petrus en Jacobus en Johannes. Maar aan het einde van zijn leven, hè, want ja, Paulus die heeft allerlei zendingsreizen ook gemaakt om die boodschap te verkondigen. De Bijbel spreekt over 4 zendingsreizen die Paulus heeft gemaakt. En ik weet niet, misschien hebt u wel een atlas thuis, een Bijbelse atlas of zo. Daar kun je ze dan keurig netjes in vinden, hoe dat allemaal gegaan is, waar hij langs gegaan is en zo. Prachtig mooi. En, maar aan het eind van zijn leven kwam hij in de gevangenis terecht in Rome. En toen was hij uitgereisd. En toen kon hij geen kant meer op. En daar is hij, en daar sluit het boek Handelingen dan mee af. 2 jaar lang moest hij daar verblijven in zijn eigen gehuurde woning. 2 jaar lang. Hij had huisarrest. Hij was een gevangene. En dan mocht hij nog zijn eigen woning huren ook. Maar hij kon er dus niet meer op uit. En in die tijd, in die gevangenschap, van die 2 jaar, heeft Paulus onder andere deze Efezebrief geschreven. En ook de Filippenzenbrief. En ook de Colossensebrief. En ook de brief aan Filemon. En later heeft hij nog een keer gevangen gezeten. Althans, dat wordt in het boek Handelingen niet meer vermeld. Want dat sluit af met die 2 jaren gevangenschap in Rome. Maar uit de brieven van Timotheus kun je opmaken dat hij uit die gevangenschap van Rome is vrijgekomen. En een korte tijd nog in vrijheid geleefd heeft. En daarna is hij in Rome weer in de gevangenis terechtgekomen. En toen was het voor hem duidelijk, hier kom ik niet levend meer uit. Maar over die gevangenschap ja, zegt het boek Handelingen niks. Dat wordt je alleen maar duidelijk doordat je de brieven van Timotheus bestudeert. En dat zijn dan ook de allerlaatste brieven die Paulus geschreven heeft. Waarmee hij eigenlijk, zeg maar, de fakkel overgeeft aan Timotheus. Het is goed om dat ook maar even te lezen. 2 Timotheus 4. Ja, u ziet, het is een inleiding vanavond, hè? Ja, ja, dat moet ook wel. En ik denk dat het ook goed is om onze gedachten ook wat dat betreft nog eens even weer te ordenen, broeders en zusters. Dat wij ook de achtergrond, hè, van datgene waar we mee aan de gang gaan ook goed verstaan. Maar in 2 Timotheus 4 bijvoorbeeld, hè, daar... Ja, dan neemt hij als het ware gewoon afscheid. Hij zegt dan in vers 1, ik bezweer u ten overstaan van God en de Heer Jezus Christus, die levenden en doden zal oordelen bij zijn verschijning en in zijn koninkrijk, predik het woord. Zegt hij tegen Timotheus. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan en dat met alle geduld en onderricht. Want, zegt hij, er zal een tijd komen dat ze de gezonde leer niet zullen verdragen. Hè? Maar dat ze zullen zoeken wat het gehoor streelt. En voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerte. En je ziet dat Paulus hierin dus ook eerlijk is. Hè? Ook naar Timotheus toe. Hij zegt, jongen, verkondig dat woord. Predik dat woord. Gelegen of ongelegen. Hè? Ga ermee aan de slag. Hè? Wees mijn opvolger. Neem de fakkel over en ga verder. Want denk erom, er komt een tijd dat mensen het niet meer zullen willen horen. Ze zullen, staat in vers 4, hun gehoor van de waarheid afkeren en zich tot verdichtsels keren. Verzinsels, ja. Maar u, Timotheus, wees nuchter in alles. Leid verdrukkingen. Doe het werk van een evangelist. En vervul uw dienstwerk ten volle. En dus, ondanks al die tegenstand die hem te wachten zal staan en al die hele verandering onder de mensen, hè, blijf jij toch vooral nuchter onder alles, zegt Paulus. Blijf die weg bewandelen waarop je geplaatst bent. Doe het werk van een evangelist. Vervul uw dienstwerk ten volle. Ik word immers, vers 6, reeds als een plengoffer uitgegoten en het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. Van mijn verscheiden. Hè? Paulus weet dat hij binnenkort zal sterven. Dat zegt hij hier. Ik heb de goede strijd gestreden, zegt hij. Ik heb de loop tot een einde gebracht. En ik heb het geloof behouden. En dan moet je niet alleen maar denken dat hij aan het eind van zijn leven nog steeds gelooft in de Heer Jezus of zo, weet je wel, als zijn verlosser en Heer. Nee, ik heb het geloof behouden. Hij is in het spoor van het geloof gebleven. Hij heeft datgene gedaan wat de Heer van hem heeft verlangd. Hij wist zich geleid door Gods geest. En dat wist hij tot het einde van zijn leven aan toe. Hij wist dat hij geleid door Gods geest in het buitenland al die mensen moest opzoeken. En hij ging ook overal heen. Hij reisde maar wat af in die tijd. Hè? En dat allemaal zonder vliegtuigen, zonder TGV, zonder... Nou ja, noem het allemaal maar op. En zo ging dat. Hij wist dat hij dat moest doen van Gods wegen. Maar ook toen hij op een gegeven moment in de gevangenis terechtkwam en geen kant meer op kon. Dat heeft hem wel enige moeite gekost hoor. En daar kan ik me wel iets bij voorstellen. He, maar ook toen ging hij toch beseffen dat zijn verblijf in die gevangenschap, zullen we nog een keer ergens lezen, dat ook weer een doel had. En zo wist hij zich in heel zijn leven ook, ja, het eigendom van de Heer Jezus Christus. En verder zegt hij, vers 8, is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heer, de rechtvaardige rechter, mij op die dag zal geven. En hij wijst daarmee vooruit naar de toekomst, hè? De dag van de heerlijkheid van Christus. En niet alleen mij, zegt hij, maar ook aan allen die zijn verschijning hebben liefgehad. Nou, dat is een bemoediging voor ons ook. Hè? En let erop, het gaat hier om de krans van de rechtvaardigheid. Het gaat niet om de bekroning van je werk. Of van je verdiensten. Of wat je misschien goed gedaan hebt in je leven of zo. Het is de bekroning, de krans van de rechtvaardigheid staat hier. Van de gerechtigheid. En als de Bijbel nou één ding leert, dan is het dat je gerechtigheid niet zelf kunt verdienen. Sterker nog, de gerechtigheid die moet je van Gods wegen ontvangen. Je kunt jezelf niet rechtvaardigen voor God. En dienovereenkomstig kun je daar dus ook nooit een beloning voor krijgen. Integendeel, het moet je van God gegeven worden. Romeinen 3. Allen hebben gezondigd. Dat is mooi. Allen hebben gezondigd. En moeten de heerlijkheid van God missen. En worden om niet gerechtvaardigd. Uit zijn genade. Door de verlossing. In de Heer Jezus Christus. Want hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel. Romeinen 3. Vers 20, 21, 22, 23, 24. Zoek het maar na. Je kunt jezelf niet rechtvaardigen. Dat moet gedaan worden door God. En hij kan jou rechtvaardigen op grond waarvan? Op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Ja. Op grond van het geloof van Christus. Zo wordt het op verschillende plaatsen in de Bijbel genoemd. De gehoorzaamheid van Christus. De trouw van Christus. Hij is trouw geweest tot het einde, gehoorzaam geweest tot het einde, tot de dood, ja, de dood van het kruis. En die gehoorzaamheid, dat leven waarin hij God verheerlijkt heeft, en die dood waarin hij God verheerlijkt heeft, dat hele pakket, dat heeft God genomen en heeft hij ons gegeven. Hem die geen zonde gekend heeft, 2 Korintiërs 5, vers 21, heeft God voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. He, dus je kunt jezelf nooit rechtvaardigen. Onmogelijk. Paulus wijdt daar vele hoofdstukken aan in de Romeinenbrief, ook in de Galatenbrief. Want dat was een beetje het idee bij de Joden, nou, een beetje, maar bij de Joden leefde dat sterk, weet je wel. Zichzelf rechtvaardigen overeenkomstig de werken van de wet. Alleen Paulus zegt, jongens, hou op, want dat lukt je niet. Je zult altijd tekort schieten en dan wordt de wet een bediening des doods. Zo simpel is het. Het enige waar je op kunt vertrouwen is genade. En God wil die genade geven in ruime mate. En door genade mag je nog zeggen dat je behouden geworden bent. En als het door genade is, dan heb je daar geen enkele verdienste in. Dan is dat niet om in te roemen voor jezelf ook. Op een andere plaats in de Korinthebrief zegt Paulus ook, wie roemt, die roemen in. Ja, in de Heer, niet in zichzelf. Geen enkele roem. Maar dat heeft ook tot gevolg als Paulus dan zegt, voor mij is weggelegd de krans van de rechtvaardigheid. En dan betekent dat eigenlijk de kroon die behoort bij die gerechtigheid die ik heb ontvangen. En daarmee geeft hij dus eigenlijk aan dat zijn leven hier op aarde weliswaar afgelopen is. Dat zijn bediening hier op aarde erop zit. Maar dat dat voor hem niet het einde is. Want sterven hier op aarde, dat is overgaan uit dit leven naar de volgende fase van het leven. Alleen dat is niet hier op aarde, dat is niet meer in dit lichaam dat we nu hebben, maar dat is in een opstandingslichaam en dat is in de hemel, daar waar God ons nu al in Christus heeft geplaatst. Wonderbaarlijk. Een heleboel dingen niet te begrijpen, maar je kunt het wel langzamerhand gaan verstaan doordat je gelooft wat God zegt. En er komt een dag, en dat is de dag van de heerlijkheid van Christus Jezus, waarin de Heer zijn volle heerlijkheid zal openbaren. En dat zal ook de dag van de bekroning zijn voor elk leven van elk kind van God. Wie hij ook is, wie zij ook is, hoe hij ook geleefd heeft, wat hij ook gedaan heeft, hoe hij ook geleden heeft, of niet, weet je. Want het is allemaal verschillend, maar uiteindelijk is dat de dag van... En je kunt zeggen, ja, het leven hier op aarde is nog altijd het leven van het kruis. De tegenwoordige tijd gekenmerkt door het lijden. Maar, zegt Paulus, die weegt niet op tegenover die heerlijkheid die straks over ons geopenbaard wordt. En dat is het leven van de kroon. Van kruis naar kroon. Van lijden naar heerlijkheid. En is Paulus dus aan het einde van zijn leven gekomen. En als hij dan in gevangenschap is in Rome, dus die eerste gevangenschap in Rome, die 2 jaar lang, heeft hij dus deze brief aan Efeziërs geschreven. Ik ga even naar Colossenzen 1 met u. Colossenzen 1. Want ik had het net even over, zijn bediening is eigenlijk tweeledig. Aanvankelijk richtte hij zich in de eerste plaats tot de Joden, overal waar hij kwam. Maar toen hij eenmaal deze dingen van God geopenbaard kreeg en dat op schrift gesteld heeft, toen nam zijn bediening, kreeg toch een andere invulling. En er staat in Colossenzen 1 vers 24... En daar heb je het al wat ik zo even ook al zei. Nu verblijd ik mij in mijn lijden voor u. Want ja, ook dat gevangen zijn daar in Rome, dat was een stuk lijden van de apostel. Want vergis je niet, ja, hij had huisarrest. En ja, hoe weet je nou dat iemand thuis blijft? Ja, tegenwoordig hebben we een enkel bandje. En dan zo'n chipje in, weet je wel. En dan... Ja, daar moest het wel 2013 voor worden ongeveer, hè? Ja. En ik kan u verzekeren dat in de dagen van Paulus hadden ze die chips nog niet. Nee, dat was nog ver voor Bill Gates en consorten. Nee, daar hadden ze een andere methode. Hadden ze gewoon zo'n ijzeren band, hè? Een ijzeren ketting. En aan het eind van die ketting een ijzeren bol. En die had je dan gewoon om je enkel. En dan, dan wisten ze wel zeker dat jij niet op de loop ging. Maar dat waren vormen van gevangenschap in die tijd. en huisarrest. Dus er misschien ook wel militairen geweest zijn. Romeinen die daar ter bewaking bij stonden. Ik weet het allemaal niet precies. Dat staat ook niet tot in die finesse beschreven. Maar ook dit hoorde bij dat lijden dat Paulus moest ondergaan. Maar zegt hij, ik verblijd mij in het lijden. En u voelt zelf wel, hè, dat zeg je niet zomaar. Hè? Het is niet zo dat als dat lijden je overkomt, dat je dan ineens in je handen gaat draaien en zegt, hè, eindelijk. Ga eens even lijden, weet je wel. Nee, dat overkomt je. En in eerste instantie, ja, ervaar je dat bepaald niet als prettig. Integendeel. Maar uiteindelijk heeft Paulus wel ontdekt dat ook dat lijden, ook die gevangenschap, alles wat erbij hoort, dat dat een plek heeft in Gods programma. En ja, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste voor een mens om dat te weten. Nu verblijd ik mij in mijn lijden voor u en vervul ik in mijn vlees wat overblijft van de verdrukkingen van Christus. En dat is ook weer zo'n bijzondere uitspraak van de apostel. Hè? Ik vul in mijn vlees... Vervul in mijn vlees, of ik vul in mijn vlees aan, zo wordt het ook wel vertaald, wat overblijft van de verdrukkingen van Christus. Toen de Heer Jezus Christus op aarde was, als mens, Jezus van Nazareth, als rabbi, heeft hij veel moeten lijden. Vanwege zijn bediening. Er is niemand die zoveel geleden heeft op aarde dan de Heer Jezus. Dat komt ook omdat hij de Zoon van God in eigen persoon was. En dan heb ik nog niet eens over het lichamelijke lijden, weet je wel, dat was natuurlijk ook een aspect. Maar vooral om het geestelijke lijden. Want je zal toch zoveel te lijden moeten hebben. In de Hebreeënbrief daar staat op een gegeven moment, hij heeft de tegenspraak van zondaren tegen zich verdragen. En dat is een hele bijzondere uitspraak hoor, want het gaat over de Heer Jezus, hè. Kijk, als ik tegenover een aantal mannen sta of zo en die beginnen mij van alles toe te roepen, ja, dan verdraag ik dat ook maar, want ik moet er maar niet tegen ingaan, hè, want dan weet je ook wat er gebeurt. Niet? Ja. Maar de Heer Jezus kon als de Zoon van God elke vorm van tegenstand met een knip van de vinger teniet doen. Maar hij deed het niet. Hij heeft het allemaal tegen zich verdragen. Net zo goed als dat hij het hele leven hier op aarde heeft ondergaan. Dat was een lijdensweg. Af en toe liet hij even merken dat hij de Zoon van God was. Als hij op het meer was en de storm komt op en dan zegt hij tegen de wind dat hij moet gaan liggen, dan gaat de wind liggen. Het heeft voordeel als je de Zoon van God bent. Hè? Dan kun je dat gewoon zeggen. Wind gaan liggen. En de wind gaat liggen. En soms dan drong de menigte zo op dat hij bijna van de steilte zou afvallen in de afgrond. En dan staat er zo prachtig in de weer. En hij ging midden tussen hun door en vertrok. Weet je, de Heer Jezus liep gewoon naar voren en men week gewoon aan de... Nou, dat overkomt mij nooit, hè. Als ik me naar voren moet brengen, dan is dat ellebogenwerk. Begrijp je wat ik bedoel? Maar voor de Heer Jezus gaan zo aan de kant. En wie komt tegen iemand zeggen, sta op en wandel. De Zoon van God. Ja. Maar hij werd op slot wel gevangen genomen. En hij werd wel naar het kruis geleid. En hij werd wel gemarteld en geslagen en gehoond. En gekroond met een doorn en kruis. Hij die de wind kon kalmeren, die de zee tot rust kon brengen. Die tegen mensen kon zeggen, sta op en wandel. Die zelfs tegen Lazarus de gestorvene kon zeggen, Lazarus kom uit. En hij kwam tot leven. Zou die niet al die vijanden, al die Romeinen daar in één klap kunnen vernietigen? Ja. Dat zou hij hebben gekund. Maar hij deed het niet. Want dit was de weg die hij moest gaan. Moest! De Christus dit niet lijden, Lucas 24, om in zijn heerlijkheid in te gaan. Weet je, en dat maakt het allemaal wel heel bijzonder als je daarover nadenkt. Dus Christus heeft verdrukkingen moeten ondergaan in zijn leven hier op aarde om uiteindelijk ook zijn loopbaan als mens op aarde te volbrengen. Zijn bediening stond als mens in het teken van Gods handelen met Israël. De Heer Jezus heeft dat zelf gezegd. Ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls, staat er in het Matthäus Evangelie. En Paulus noemt hem later ook, zegt ook dat hij een dienaar van de besnedenen geworden is. Dat is Israël. En nu zegt Paulus eigenlijk, en dan moet je nog even terugdenken aan die woorden die we eerder lazen in Galaten 1, hè, dat God het behaagd heeft zijn zoon in hem te openbaren. En die persoon die zegt nu, ik vul in mijn vlees aan wat overblijft van de verdrukkingen van Christus. En ik denk als je die twee teksten zo naast elkaar neerlegt, dan ga je ze verstaan. Dan denk je, ja, die Paulus was een bijzondere man. Een bijzondere dienstknecht van de Heer. En dan zegt hij erbij, ten behoeve van zijn lichaam. Dat is de gemeente. Het is ook mooi dat hij dat er even bij zegt. Kijk, voor de Heer Jezus was het ten behoeve van Israël. Maar hij zegt nee, ten behoeve van zijn lichaam. Het lichaam van de opgestane en de verheerlijkte. Het lichaam van Christus namelijk. Dat is de gemeente. Daarvan, zegt hij, van die gemeente, vers 25, ben ik een dienaar geworden. Geworden, hè? Want zijn dienst stond eerder in een ander kader, weet je wel? Maar ook voor Israël. Daarom ging hij overal waar hij kwam, eerst naar de Jood. En als hij hem niet luisteren wilde, dan wendde hij zich ook tot heiden. Maar zo was dat in de handelingentijd. Maar nu is die tijd afgelopen, zit hij in de gevangenis en zegt hij, nu ben ik een dienaar geworden van de gemeente, overeenkomstig de beheerstaak van God. En dat woord beheerstaak, dat wordt in de oude Statenvertaling weergegeven met bedeling. De bedeling van God, daar staat in het Grieks oikonomia. Nou, dat was over gehad hier denk ik, hè? Oikonomia. Huishouding betekent dat. Die mij met het oog op u gegeven is, op u, hè, heidenen, gelovigen uit de heidenen, die in Kolossen wonen, om het woord van God te vervullen, hè, vol te maken eigenlijk, namelijk het geheimenis, dat eeuwen en geslachtenlang verborgen is geweest, maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen. En aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis is onder de heidenen. Namelijk Christus onder u of Christus in u, de hoop van de heerlijkheid. Nou, dat is wat Paulus hier zegt. Broeders en zusters. En zo moeten wij zijn werk en zijn bediening ook verstaan. En dan wordt het heel bijzonder. We zijn op een andere plaats zijn we bezig met het thema Gods plan in 7 stappen. Misschien dat we dat hier ook nog ooit wel eens behandelen. Maar dat doen we dan aan de hand van de personen aan wie God zich in de loop der geschiedenis heeft geopenbaard, tot wie hij gesproken heeft, waardoor hij als het ware richting gegeven heeft aan zijn eigen plan, zijn eigen raadsbesluit. Dat begon met het spreken tot Adam en vervolgens ging het naar Noach en na de zondvloed kom je dan terecht bij Abraham. En later kom je terecht bij Mozes en Aaron. En dan nog later kom je nog bij David terecht voor de ontwikkeling van het koningschap. En dan uiteindelijk kom je 6 bij de Heer Jezus terecht, Jezus van Nazareth. En dan tenslotte kom je terecht bij Paulus, ja. En dat is precies wat hij hier ook zegt. Ik vul in mijn vlees de verdrukkingen aan van Christus. Ten behoeve van zijn gemeente, zijn lichaam. Want daarvoor ben ik een dienaar geworden. In overeenstemming met ja, de huishouding van God. Hè, ook de wil van God. Die mij met het oog op u gegeven is om het woord van God te vervullen. Vol te maken. En daarom is Paulus de 7e in de rij van Gods openbaringen. En 7 is het getal van de ja, volmaking, volkomenheid. Daarmee wordt iets volgemaakt. En waar heeft dat dan betrekking op? Nou, op dat geheimenis. Want ja, broeders en zusters, kijk, God had zich bemoeid met het volk van Israël. In het Oude Testament al een hele poos. En in de dagen van de Heer Jezus. En later in de dagen van de apostelen. En al die tijd werd de boodschap aan Israël verkondigd. Maar het volk van Israël kwam niet tot geloof. Het wees de boodschap af. Het wees de heiland af. Het wees de apostelen af. Met andere woorden, steeds weer was daar de afwijzing, zodat uiteindelijk de apostel Paulus in Handelingen 28 zegt tegen de Joden daar in Rome, maar eigenlijk over hun hoofden heen aan heel dat Joodse volk van zijn tijd, het zij u dan bekend, zegt hij, dat God dit heil tot de heidenen gezonden heeft. En die zullen dan ook horen. En daarmee eindigt eigenlijk de geschiedenis van Gods handelen met Israël. Die wordt op dat moment onderbroken. Poosje later wordt het volk, de Joden, in Israël ook buiten het land gezet door de Romeinen en zo. En komen ze terecht in de grote diaspora. In de grote verstrooiing. Hè, onder de volkeren. Maar daarbij eindigt de geschiedenis van Israël voor een bepaalde tijd. Nou ja, en dan ben je daar en dan sta je daar. En dan is de vraag, wat nu? Wat nu? Nou, daarvoor heeft God Paulus stilgezet in de gevangenis in Rome. En heeft hem bekendgemaakt iets wat tot op die dag helemaal geheim gebleven is. Eeuwen en geslachten lang geheim gebleven is. Namelijk datgene wat God in deze tijd waarin Israël opzij gezet is, zou gaan doen. Niemand wist dat. En God had het ook nog nooit geopenbaard. Niet aan Adam, nog aan Noach, nog aan Abraham, nog aan Mozes, nog aan David, nog aan Jesaja, Jeremia, Ezekiel, Joël, noem ze allemaal maar op. Nooit heeft God er één woord over gezegd. Het was een geheim. En een geheim moet je bewaren. Voor ons mensen vreselijk moeilijk. Hè? Maar voor God niet. God openbaart het op zijn tijd. En dit was de tijd voor God om het te openbaren. En heeft Paulus als dienstknecht daarvoor gebruikt. En hij heeft dat geheimenis, dat geslachtenlang verborgen is geweest, heeft hij mogen openbaren aan de heiligen, waarin tot uitdrukking komt de rijkdom van Gods heerlijkheid onder de volkeren. He, want Israël als volk is terzijde gesteld. En die zijn later ook onder de volkeren terechtgekomen, zeg maar, onder de heidenvolken. En zeg je, nou ja, gaat het plan nou niet door of zo? Is nou verkeken? En zo. Nee, kijk, die plannen met Israël, daar komt God later nog wel op terug. Maar in die tussentijd doet God ook een geweldig werk. En dat lag ook al in zijn plan opgesloten. Namelijk de uitroeping van de gemeente, het lichaam van Christus. En daar mogen u en ik toe behoren. Vandaag. Onderdeel van dat geweldige plan van God. En in dat opzicht zijn we, en dan komen we terug in Efeze 1, met Christus gezegend, met alle geestelijke zegen, in de hemelse gewesten. Paulus die spreekt in Efeze 1 als apostel van Jezus Christus, vers 1, door de wil van God, aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus die in Efeze zijn. Sommige vertalingen hebben het woord Efeze tussen haken staan. Ik weet niet of dat bij u toevallig ook zo is, maar. En dat komt omdat er handschriften zijn. Hè, want ja, wat wij hier op papier hebben als een boek, dat komt natuurlijk voort uit handschriften, manuscripten die oorspronkelijk gevonden zijn. En sommige manuscripten vermelden het woord Efeze niet. He, dus men is er niet helemaal zeker van, hoort dat er nou bij of hoort het er niet bij. Snap je? Ja, het doet aan de inhoud van de brief verder niks af, maar ja, dat zijn van die dingen. En daarom hebben ze in sommige vertalingen hebben ze gewoon tussen haken gezet. Van nou ja, we geloven wel dat het er staan moet, maar helemaal zeker weten doen we niet. Nou, dat vind ik eerlijk om dat dan zo te doen. He? Ja. Genade zij u, zegt hij dan. Oh nee, ik moet nog even zeggen, dit is dus een brief aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus. He, let u even op, dit is dus niet een brief, de Efezebrief, aan alle mensen in Woerden. He, of in Wijk bij Duurstede, of waar dan ook. Dit is aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus. En let wel, toen Paulus naar Korinthe ging om die heidenen daar de boodschap te verkondigen en de Joden die daar wonen van de Heer Jezus, ging hij, en hij had besloten niets anders te weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Nou, zo moet je eigenlijk de wereld tegemoet treden. Als het gaat om de evangelisatieboodschap die wij in deze wereld mogen verkondigen, dan gaat het om de gekruisigde en de opgestane Heer. That's it. Dat mogen wij de mensen aanbieden. Vergeving van zonden door het kruis van Golgotha en nieuw leven door zijn opstanding uit de dood. Klaar. Punt. Verder niet. En stel je nou voor dat iemand dan tot geloof komt. En die vertrouwt zich aan de Heer Jezus toe. En die kan later door genade zeggen, ik ben een kind van God geworden. Nou, op dat moment mag hij weten dat hij een heilige en een gelovige is in Christus Jezus. En dan komt er nog een boodschap voor hem of haar. Kijk, dat is niet meer de boodschap van het kruis. Hè? Je gaat tegen een gelovige niet zeggen, geloof nou in het Heer Jezus als de gekruisde. Nee, want je bent juist een gelovige geworden in de gekruisde en opgestane Heer. Toch? Dus als je dat eenmaal bent. Hè? Ze zeggen wel eens, die binnen bennen, die bennen binnen. Hè? Nee, maar als je eenmaal een kind van God bent, dan betekent dat dat je gelooft in degene die de verlosser der wereld is, de gekruisigde en de opgestane Heer. Maar dan ben je een kind van God. En dan ga je afvragen, ja, maar wie ben ik nou helemaal als kind van God? Wat is mijn plaats nou in dat geweldige plan van God? Ja, je bent een lid van zijn lichaam, van zijn gemeen. Oh, en wat betekent dat dan? Nou, dat betekent dat je een heilige en een gelovige bent in Christus. Je kunt het ook omschrijven als dat je de heiligen en de gelovigen samenvoegt. En dat je dus eigenlijk spreekt over de gelovige heiligen in Christus. Hè? Je kunt het samentrekken. Dat is een bepaalde... hoe noem je dat? Een taaltechnisch iets. Hè? Dat het dus niet gaat om twee groepen van mensen, zeg maar. Heiligen aan de ene kant en gelovigen aan de andere kant of zo, weet je wel. Nee, maar dat het heiligen, namelijk gelovigen. Of gelovigen, namelijk heidenen. Ja. Dat kan in dit soort talen, Grieks en Hebreeuws, kan dat gebeuren. Dat heet de zogenaamde Grenville-Sharp-regel. Ja, ik denk, ik kom vanavond niet in woorden of ik vertel u iets dat u absoluut niet weet. En dit wist u absoluut niet, of wel? Nee. Nou, maar daarom is het leuk om ook eens een keer door iets te horen wat je niet weet. Dat is de Grenville-Sharp-regel. En Grenville-Sharp, ja, wie was dat, Jan? Ja, geen idee. Nee, dat wist ik ook nooit, hoor, voordat ik... Maar Grenville Sharp, dat was een Engelse predikant. Die leefde van 1735 tot 1813. Dat was een fenomeen in de talen van de grondteksten van de Bijbel. En die is tot ontdekking gekomen dat dit soort uitspraken, weet je wel, manieren van spreken in de Bijbel voorkomen. Dat je dus, ik zal u een ander voorbeeld noemen wat ook in de Bijbel voorkomt. Johannes 1. Want de wet is door Mozes gegeven en de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Nou, genade en waarheid kun je ook samentrekken. Je kunt ook zeggen, want de wet is door Mozes gegeven en de waarachtige genade is door Christus gekomen. Ook dat is de Grenville-Sharp-regel. En ik moet zeggen, dat klopt ook. He, zal die man blij mee zijn, hè? Zoveel jaar na zijn dood dat ik dat zeg. Maar dat klopt ook. Want... als Johannes zegt, de wet is door Mozes gegeven en de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen, dan zou je kunnen denken dat er onder de wet dus geen genade en geen waarheid was. Of wel dan? Ja, maar die was er wel degelijk. Ja. Nee, waar het om gaat is dat Johannes eigenlijk zegt, de wet is door Mozes gegeven en onder de wet was er natuurlijk ook genade, ook waarheid. En dan zegt hij, maar de waarachtige genade... Hè, en dat impliceert dus dat er onder de wet ook wel genade was. Maar nu was de waarachtige genade gekomen. Namelijk door Jezus Christus zijn zoon. Er was verschil tussen de genade onder de wet en de genade door Jezus Christus. Denk maar aan de verzoening. In het oude verbond, in de wet, was het bloed van de verzoening. Waar kwam dat bloed vandaan? Van bokken en stieren. En het bedekte de zonde voor Gods aangezicht. Want het bloed van bokken en stieren kan de zonde niet wegnemen, zegt de Hebreeënbrief. En nu komt de Heer Jezus. En hij geeft zijn bloed. En zijn bloed reinigt ons van alle zonden. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Dat is waarachtige genade. En daar profiteren wij nog elke dag van. En het mooie is, hè, kijk, onze zonden zijn niet bedekt of zo. Hè? Nee, gelukkig niet. Hè? Dan heb je altijd van die nieuwsgierigen die gaan dan een dingetje oplichten. Kijken of er nog zonde, weet je. Nee, het is niet bedekt. Die kun je nooit meer terugvinden. Alles is weggedaan door God. Geweldig. Dat is waarachtige genade. Nou, daar komen we nog over te spreken natuurlijk in verband met dit onderwerp. Maar hij zegt dus aan die gelovenden in Christus, het is dus echt een boodschap voor gelovige mensen, de Efezebrief. Daar moet je nooit mee op straat gaan staan en dan tegen mensen op straat, weet je. Nee, het is een boodschap voor gelovige mensen. Heiligen en gelovigen in Christus. Tegen hen zegt hij, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. En dan begint hij die lofzang, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons, namelijk die heiligen en gelovigen in Christus Jezus, gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Nou, daar gaan wij, zo de Heere wil en wij leven, en niet omgekomen zijn, mee verder. Hè, want het is nu 9:30, we stoppen ermee. Nou, dan hebben we toch 2 versen gehad vanavond. Hè? Goed, aan de andere kant, als u het begint te vervelen, dan moet u het ook maar zeggen, dan gaan we wat vlugger. Nee, ik denk dat we een prachtig mooi onderwerp hebben voor dit seizoen, broeders en zusters. En er zullen een heleboel dingen zijn die bekend voorkomen, dat hoop ik in ieder geval. Hè? En, maar ja, er zullen toch ook wel weer dingen zijn waar ze zeggen van, hé, dan zie ik toch in één keer, ja. En, nou goed, we zullen dat dan gaan ontdekken in de komende studies. Maar het is essentieel, het geestelijke voedsel voor de gelovigen, die zich een kind van God weet en weet dat hij lid is van de gemeente, het lichaam van Christus. Dus wat dat betreft is het mooi om hier mee bezig te kunnen zijn. Ik stel voor dat we weer samen de Heer gaan danken. Vader, wij danken u ook aan het eind van deze Bijbelstudie, Heer, dat we zo over deze dingen na mochten denken. Danken u voor uw woord. Danken u voor de rijkdom ervan. En we danken u, Heer, dat we altijd mogen beseffen dat het niet een mensenwoord is, maar dat het uw woord is. En dat het daarom ook zo geweldig is om ermee bezig te zijn. Want het is eigenlijk onderwijs dat u ons geeft. Heer, we willen ons daar ook voor openstellen. Ook in de komende avonden. Heer, dat we hier elkaar mogen ontmoeten. En misschien zijn er nog anderen die ook nog onderweg zijn naar deze Bijbelstudieavond. En Heer, we danken u dat we zo met elkaar, met degene die er zijn, ook deze dingen mogen onderzoeken. En we bidden u, wilt u ons leiden door uw geest daarin. Heer, want het gaat niet om onze eigen gedachten, het gaat erom wat u zegt. En daar willen we ons ook aan overgeven. Leid ons door uw geest en leer ons de dingen, Heer, zoals u ze hebt bedoeld. Heer, en dan mogen we ook weten dat we er een rijke zegen door zullen ontvangen in ons persoonlijk geestelijk leven. En dank u wel, Heer, dat we ook altijd weer bepaald worden bij dat geweldige werk wat u in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, hebt volbracht. In zijn lijden en sterven, maar ook in zijn opstanding en in zijn verhoging. Heer, en we mogen daarin delen en ook uitzien naar de dag van zijn heerlijkheid. Heer, en wel is dat ook een geweldige bemoediging. Dat dat ons leven is, dat dat onze toekomst is. Heer, en zo willen we u danken voor wie u bent en voor wat u doet. En ook voor elkaar, voor de ontmoeting met elkaar, Heer. En ook als we weer naar huis gaan. Ons veilig geleiden ook op de weg en ons nabij zijn. En ook in de komende tijd zegenen en tot zegen stellen. Ja, we danken u dat we het zo van u mogen verwachten in alle dingen. Geprezen zij uw machtige naam. Amen. Wat zo. We gaan nog een lied zingen met elkaar.
En tijdens het zingen van het lied geef ik ook de collectezak aan elkaar door. Het is voor de onkosten van deze avond. En dat wil ik graag met u doen op lied 886. O God als oog en oor aanbidden konden. Lied 886. Het zijn er 4 coupletten. En dat we dus de laatste, de couplet 3 en 4 ook staande met elkaar gaan zingen. En ondertussen kan het collectezak aan u doorgegeven worden. Lied 886. Eerst volgende keer dat we hier zijn, dat is zo de Heer wil, hè? 14 oktober. Dus noteer dat vast. 14 oktober bent u van harte welkom ook hier. 886. Tot een volgende keer, broeders en zusters.